Open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij weer een nieuwe podcast van The Prison Show. Ik ben Edwin en Frans, vanwege die tweede golf blijven we lekker op de Zoom, hè?
Zeker, zeker. En wij blijven op de Zoom. En verder is Nederland ook weer behoorlijk richting lockdown aan het gaan, hè, op dit moment.
Ja, ja, zeg dat wel. Misschien een klein verhaaltje voordat we gaan beginnen met ons hoofdonderwerp, wat ook in het verlengde ligt daarvan. Ik hoor van diverse organisaties dat er natuurlijk aardig wordt geschoven met personeel. Zo stond er een artikel in de krant deze week over bij de spoorwegen, de treinleiders, waar heel veel corona van hebben gekregen. En dat er misschien minder treinen binnenkort eventjes moeten rijden, omdat er te veel treinleiders, heet dat geloof ik, die zijn besmet. En we hebben natuurlijk onlangs het over hulpverleners gehad in deze podcast. En daarin vertelde ik ook dat mijn eigen broer bij de Amsterdamse brandweer werkt. En daar is bij hem op de kazerne ook een aardige uitbraak nu. Een van de kazernes is een aardige uitbraak geweest. Er kwam één iemand binnen met corona. En nu hebben geloof ik 8 of 9 mensen, waaronder mijn broer, zijn besmet met het coronavirus. Zitten allemaal thuis in quarantaine. Resultaat dat zijn vriendin nu ook thuis zit, ook met een besmetting. Het gaat gelukkig heel goed met ze en ook met de collega's. Maar ja, er zijn van allerlei van dat soort noodplannen. Mocht er een tekort zijn, dan moeten mensen dubbele diensten gaan draaien. Dan wordt er meer van mensen verwacht. Geen uitwisseling tussen kazernes om besmetting te voorkomen. En dat zal bij andere organisaties ook zo zijn, waar je heel nauw met elkaar moet samenwerken en eigenlijk geen andere keuze hebt.
Ja, en goed, dat is ook de reden waarom we hier nu met elkaar in gesprek zijn. Van harte welkom, Dorothee.
Ja, dankjewel.
Jouw man zit in de gevangenis.
Ja,
en wat eigenlijk aan de hand is dat wij om aan te peren met de Prison Show aandacht hebben besteed aan corona in de gevangenis. En wat we steeds hebben gezien is dat eigenlijk in vergelijking met andere sectoren, met name de relaties van gedetineerden, vrouwen, kinderen, ouders, heel zwaar worden getroffen door het feit dat dat de bezoekmogelijkheden enorm beperkt zijn.
Ja.
En dat duurt dus eigenlijk al 1 of 7 maanden. Dat is in die gezinnen heel erg zwaar. En met name sinds die tweede golf eigenlijk opkomt. Ik ben aangesloten natuurlijk op een aantal chats en op de platforms en achterblijvers naar detentie. En de ellende die op me afkomt is zo ontzettend groot, vind ik zelf. Dat ik daar gewoon echt heel erg door geraakt werd. En toen ontstond er op een gegeven moment een discussie van, wat kunnen we hier nou aan doen? Wat kunnen we hier nou mee aan doen? En er waren een aantal mensen die zeiden van, misschien kunnen we een brief schrijven naar de Tweede Kamer of naar de regering of wat dan ook. En toen heb ik eigenlijk aangeboden van, wat jullie allemaal zeggen, dat wil ik wel verwoorden in een brief. En vervolgens heb ik die weer, zeg maar, voorgelegd aan iedereen. En ja, het resultaat wat dus volgende week dinsdag naar een aantal mensen toe gaat, dat hebben we dus, zeg maar, samen als het ware gemaakt. Ja. Het is pas volgende week dinsdag, omdat we ook het nu langs een heleboel organisaties gestuurd hebben. met de vraag of ze dit willen ondersteunen. Dus op het moment dat de brief verstuurd wordt, willen we graag daar namen van een aantal organisaties onder hebben. En daar zijn er al een heleboel die daar al van gezegd hebben, van dat ondersteunen we van harte. En ik wil eigenlijk beginnen met die brief voor te lezen, zodat iedereen weet waar het over gaat.
Yes.
Aan leden van het kabinet, leden van de Tweede Kamer, kaderambtenaren en instellingsdirecteuren. Geachte meneer, mevrouw. COVID-19 en de coronacrisis stelt de Nederlandse bevolking, betrokken organisaties en de overheid voor grote uitdagingen en soms duivelse dilemma's. Het virus raakt ons allemaal. In deze brief vragen wij uw aandacht voor een groep die extra geraakt wordt door het virus, te weten de relaties van gedetineerden, kinderen, partners, ouders en andere familieleden. Allereerst willen we ons respect en onze dank uitspreken voor de inspanningen die u als landelijke bestuurders, volksvertegenwoordiging, ministerie en vooral medewerkers van DEI dagelijks betracht om zo goed mogelijk om te gaan met de besmettingsdreigingen binnen de detentiecentra. U heeft daarin een zware verantwoordelijkheid om te laveren tussen noodzakelijke maatregelen en de menselijke maat. Met deze brief willen wij u heel concreet vragen om u tot het uiterste in te spannen om weer dezelfde bezoekmogelijkheden in gevangenissen aan te bieden als voor de pandemie. In normale, gezonde tijden zijn de bezoekregelingen voor kinderen, partners en ouders van gedetineerden al heel beperkt. Nu, bij de tweede golf van de pandemie, dreigen ze bijna helemaal weg te vallen. Gevangenissen zijn plekken om de opgelegde vrijheidsstraf te ondergaan. Bezoekregelingen maken contact met dierbaren mogelijk. Als die bezoekregeling wegvalt, dan is dit voor de relatie castrasovraal en legt het een extra zware lading op de opgelegde vrijheidsstraf. We realiseren ons hoe lastig het is een inschatting te maken van de omstandigheden en emoties die in de gezinnen van gedetineerden, als je daar zelf nog nooit mee bent geconfronteerd, spelen. De meeste partners van gedetineerden hebben te maken met een uiterst moeilijke en stressvolle situatie met veelal jonge kinderen. Juist voor die kinderen is contact met hun vader of moeder essentieel voor hun ontwikkeling. Veel moeders zijn de wanhoop nabij in deze situatie, met alle consequenties voor hen en de kinderen en de samenleving, zoals het inschakelen van jeugdhulp. We hebben met z'n allen een inspanningsverplichting om hen te helpen. Daarvoor is een ongestoord bezoek aan hun dierbaren in de gevangenis ontzettend belangrijk. In ieder geval zonder plastic scherm tussen gedetineerden en hun partner, ouders en kinderen. Uiteraard met inachtneming van een aantal regels. DEI heeft uiteraard ervaring met maatregelen opgedaan in de afgelopen 7 maanden, net als bijvoorbeeld verzorgingshuizen en instellingen voor geestelijke gehandicapten. Wat we in die sectoren zien, is dat men de gezondheidsschade die ontstaat door het nog langer niet toestaan van bezoek zo groot acht, dat men met de nodige procedures het familiebezoek zo veilig mogelijk toch laat plaatsvinden. Inmiddels is daar zelfs een wettelijke regeling voor, die overigens niet voor gevangenissen geldt. Vooralsnog vernemen wij dat de gevangenissen bijna geheel op slot gaan voor familiebezoek. Bezoek in gevangenissen, zeker dat van directe familie, zou door moeten kunnen gaan en zou daar wat ons betreft bij kunnen horen dat gedetineerden die hem willen ontvangen de verplichting aangaan om een tijdje in quarantaine te gaan. Of dat de voorwaarde voor bezoek is dat men een negatief testresultaat kan overleggen of gebruik maakt van de teststraat voor personeel die op sommige plaatsen is ingericht. Dat is een suggestie van achterblijvers. Ook overleg met de relaties van gedetineerden zou een goede bijdrage kunnen zijn aan een passende oplossing. Het laatste wat we met deze brief willen doen is het poneren van een aanklacht, niet inhoudelijk, laat staan naar personen. Wat we zien en weten is hoe lastig het is de 1,50 meter te realiseren in een penitentiaire inrichting en hoeveel belangen er spelen, bijvoorbeeld het bewaren van de orde en veiligheid en het voorkomen van invoer van contrabande, het omgaan met de belangen van het personeel en het personeelstekort. Als er incidenten ontstaan die tot publieke en politieke verontwaardiging leiden, dan zit hem dat altijd in dit deel van de penitentiaire praktijk, de orde en veiligheid. De relaties van gedetineerden ervaren veel verschil tussen inrichtingen in de mate waarin men slaagt met deze situatie om te gaan. Videobellen lukt in meer of mindere mate of gaat niet door. Ouder-kinddagen vinden soms wel en soms niet plaats. De meesten vertellen dat het de afgelopen 6 maanden 1 keer heeft plaatsgevonden en nu weer voor onbepaalde tijd is uitgesteld. En we ontvangen veel signalen over schrijnende situaties. Bezoek dat afgezegd wordt op de dag dat kleine kinderen daarop gerekend hadden. Moeder die een vrije dag heeft genomen of de winkel heeft gesloten. Het is heel verdrietig voor een kind om vader achter een plastic scherm te zien zonder hem te kunnen knuffelen, na hem maanden niet te hebben gezien. Veel achterblijvers kiezen er daarom voor om op deze wijze niet op bezoek te gaan, omdat het een enorme kwelling is. Partners verwachten dat zij en de kinderen nog tot maart 2021 in deze positie zullen zitten. Dan hebben we papa een jaar geen knuffel kunnen geven. Verjaardagen van kinderen worden gemist, geboorten, een moeder kon de baby pas na 2 maanden aan haar man laten zien, afscheid van dierbaren vindt niet plaats. Een kind ziet haar vader achter een scherm en herkent hem niet meer. Veel inrichtingen spannen zich enorm in om het bezoek zo goed en zo menselijk mogelijk te laten verlopen. Maar dat verandert weinig aan de volstrekte machteloosheid die door achterblijvers wordt ervaren. Ze worden niet uitgenodigd om te overleggen over oplossingen, men voelt zich buitengesloten alsof ze er niet toe doen. Rechteloos en zonder enige positie. Deze vaak alleenstaande vrouwen hebben de zorg voor kinderen, werken en proberen te overleven in een bijna onmogelijke situatie. Ze leveren de belangrijkste bijdrage aan de terugkeer van gedetineerden in de samenleving. En juist zij kunnen zonder dat er een vorm van maatschappelijke of politieke ophef over ontstaat, volstrekt genegeerd worden. Wij vragen u dit signaal op te pakken. We zijn bereid u nadere informatie te verschaffen en willen daar, waar mogelijk, samen met u constructief zoeken naar mogelijkheden om de huidige bezoekmogelijkheden in coronatijden te verbeteren. Op een manier die recht doet aan alle belangen. Was getekend het platform Relaties van Gedetineerden, Achterblijvers na Detentie, Bonjo, de Stichting Herstel en Terugkeer en nog een aantal mede-ondertekenaars.
Best een heftige brief, Dorothee.
Ja.
Als je hem zo voorleest, zoals ik dat gedaan heb.
Ja.
Is dat terecht, denk je?
Ja, vind ik wel. Het geeft redelijk weer hoe de achterblijvers erin staan. En ik denk dat dat inderdaad net wat in die brief staat gewoon heel moeilijk te beseffen is voor mensen die zelf niet in die positie zitten. Ja, dus ik denk wel dat dit nodig is, dat ze even wakker geschud worden en de ogen open doen en kijken van, weet je, dit is een hele groep achterblijvers die wij nu vergeten. Ja. En voor hun en vooral voor de kinderen is het gewoon ontzettend belangrijk dat de aandacht aan besteed gaat worden nu.
Ja, want jij hebt ook kinderen. En hoeveel?
5 kinderen.
En hoe oud zijn ze?
De oudste wordt bijna 17 en de jongste die wordt over een week een jaar.
Ja, dus je hebt ze eigenlijk in bijna alle leeftijdsgroepen, zeg maar.
Ja, klopt.
Jeetje, van een druk gezin.
Ja, en, dat houdt je wel bezig.
Ja, vertel eens iets over jouw situatie dan. In de zin van, want jouw man zit al een tijdje in de gevangenis.
Ja, nou bijna 1,5 jaar inderdaad. Ik was zwanger toen hij in detentie kwam te zitten. Ben mede daardoor eigenlijk mijn baan kwijtgeraakt. Ik werkte als kravenzorgster. En dan moet je ook de nachten werken en dergelijke. Ja, en dat lukt gewoon niet meer als je al 4 kinderen hebt rondlopen en zwanger bent van de 5e. Wij gingen gewoon elke week echt wel op bezoek. Zodat hij toch alles kon meemaken van de zwangerschap. Nou ja, op een gegeven moment, hij is niet bij de bevalling geweest. Hij mocht op kraambezoek komen, 2 uurtjes. Ook daarna weer, toen zij 2 weken oud was, standaard elke week naar de gevangenis gegaan. Ja, tot die corona kwam natuurlijk. En dan ligt alles gewoon helemaal stil. Alles valt, iedereen valt weg. En niemand die snapt dat eigenlijk.
Ja. Want hoe heb je het die hele periode gedaan? Want het is, die corona, dat is al een maand of 7, hè?
Ja, dat is heel lastig. In het begin was er natuurlijk nog geen Skype. En dat werkt nu dus nog steeds niet optimaal eigenlijk. veel bellen met elkaar. Maar je merkt als vrouw zijn, tenminste dat heb ik, dat ik echt wel dagen heb dat ik gewoon depressief ben. Omdat ik niet meer weet van hoe moet ik het allemaal gaan doen. Kinderen die naar hem vragen. Kinderen die, ik wil niet zeggen ontsporen, maar die er gewoon echt heel veel moeite mee hebben. Als ik kijk naar mijn oudste, die wordt dan bijna 17. En die heeft gewoon zo ontzettend veel behoefte aan advies van zijn vader. Waardoor die ook echt wel aan het afglijden is gegaan. Ook met justitie in aanraking is gekomen. En die heeft dat ook gewoon nodig. En net zoals die kleine natuurlijk, die verandert zoveel in een jaar tijd. Ja. Die, is gewoon geen doen.
Wanneer heeft je man de kleinste gezien?
Even kijken. Nou, dat was sowieso voordat de corona begon een keer. En toen is er een vader-kinddag geweest. Ik denk dat dat nu 1,5 maand geleden is. Ja. Dus hij heeft haar voor het laatst gezien toen ze nog geen 5 maanden oud was. En toen ze 11 maanden oud was weer. Maar zij herkende hem eigenlijk ook amper nog. Op het moment dat ik haar overdroeg aan hem begon ze heel hard te huilen. Omdat ze zoiets had van, ja, wie is dit? En ja, dat is gewoon heel moeilijk om te zien voor beide partijen. Ik vond het vooral heel moeilijk voor mijn partner. Want die wilde ook zo graag anders natuurlijk. Dus ja, het hakt er allemaal in.
Het lijkt me een ontzettend moeilijk momentje.
Ja. Ja, zeker. Ja.
Ja, nu is het perspectief eigenlijk dat het voorlopig niet meer plaats kan vinden, heb ik begrepen.
Klopt.
Oude kinddagen. Heb je daar ook concreet wat over gehoord al?
Even kijken, vanuit de DEI waar mijn partner zit, hebben ze daar nog geen berichtgeving over gehad. Maar er was ook nog geen nieuwe vader-kinddag in de planning. Maar goed, wat ik hoor inderdaad op die forums en in die WhatsApp-groepen, zijn er toch echt wel een aantal die al definitief gezegd hebben, nou ja, vanaf nu af aan stoppen we met de vader-kinddagen voor onbepaalde tijd. Ja, maar kijken hoe het verder gaat en dan moeten wij maar weer afwachten.
En het gewone bezoek?
Dat is teruggebracht naar, het verschilt ook heel erg trouwens, maar voor nu is het teruggebracht naar 1 persoon en geen kinderen meer.
Ja.
Maar ik heb ook al gehoord dat in sommige inrichtingen dat er dus helemaal geen bezoek meer mag komen.
Ja, want dat is ook wel een beetje een punt. Wat mij in ieder geval opvalt, ook als ik die berichten hoor van andere achterblijvers, dat is dat op de site vind je eigenlijk hele algemene maatregelen.
Mm-hmm.
Maar verder wordt het heel erg aan de inrichtingen overgelaten om te kijken wat er mogelijk is en wat niet. Waardoor je echt heel veel verschillen gaat krijgen en er ook heel weinig gegarandeerd is eigenlijk. Hè?
Ja, dat is gewoon hartstikke onduidelijk. Je bent afhankelijk van wat hun maar op dat moment beslissen. Nee, net zoals dat verhaal dat bezoek na een paar uur van tevoren afgezegd wordt. Mensen die erop gerekend hebben. Kinderen die zich erop verheugen. Je hebt gewoon geen zekerheid. Je moet je steeds maar weer afvragen elke week van, goh, ik wil op bezoek. Is het mogelijk? Hoeveel kinderen kan ik meenemen? Ja, dat zijn toch allemaal dingen waar je rekening mee moet houden.
Hoe doe je het nu? Hè? Nog even daarop terugkomen. Want je hebt dus dat bezoek niet, wat een enorm gemis is. Maar daarnaast vertel je van, nou, ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Je hebt een heel stel kinderen. Dat is een enorm verloor. Heb je veel steun van je familie of van andere mensen? Of hoe doe je zoiets?
Ik heb heel veel steun van mijn ouders en mijn zusje. Mm-hmm. Ja, en op de platform en zo heb je natuurlijk gewoon best wel veel steun. Je kan met elkaar praten, je begrijpt elkaar. En dat is sowieso heel fijn.
Ja
en verder, je doet wat je moet doen en je gaat door. En je vindt wel een manier om het te doen, zeg maar. Opgeven is gewoon geen optie.
Ja, je kan bijna niet anders. Maar ik kan me ook voorstellen dat je met allerlei gedoe te maken hebt. Financieel en met bureaucratie en allemaal dat soort dingen. Klopt dat?
Ja.
Is dat zeker als je je baan kwijtraakt, hoe moet je dan alles... heel veel achterblijvers vertellen, dus dat heel lastig is.
Ja, dat is ook heel lastig. Ons inkomen was redelijk... normaal, zeg maar. Ik kon er goed rondkomen. Op een gegeven moment kwam hij dus vast te zitten. Ja, ik ben weer de uitkering ingegaan uiteindelijk. Nou, daar moet je weer van alles voor aanleveren. Ja, belastingdienst, toeslagen, dat wordt allemaal gekort. Want je hebt een partner en ze vinden dat hij er maar verantwoordelijk is voor de opvang van de kinderen. Dat hij in detentie zit, dat maakt dan even niet uit. Dus jij... tegen dat soort dingen loop je allemaal aan.
Dus daar moet je dan op allerlei manieren tegen vechten om dan toch uiteindelijk te krijgen wat je nodig hebt, denk ik, zo te horen.
Ja, en heel veel dingen kun je gewoon niet anders dan accepteren. Net als de toeslagen, dat blijft laag. En dan kun je tientallen telefoontjes plegen, maar dat gaan ze toch niet rechtzetten. Het zijn gewoon regeltjes die ze daar hebben en jouw persoonlijke situatie doet er dan gewoon niet toe eigenlijk.
Ja. Hey, wat is nou, de brief gaat in deze uitzending over het bezoek, hè? Over de bezoekregeling.
Mm-hmm.
Wat zou jou nou echt helpen? Wat zou moeten veranderen om jou echt te kunnen helpen, zeg maar, als relatie van een gedetineerde? Wat is het belangrijkste?
Gewoon het fysieke contact toch wel. Gewoon dat je je partner even een knuffel kan geven. Of dat je partner de kinderen even een knuffel kan geven. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is.
Ja.
Ja.
Ja, maar heel, heel mooi gezegd. Eigenlijk door ik weet niet dat er een luisteraar is die niet kan snappen dat ontzettend belangrijk is. Met je los van de situatie en wat er gebeurd is en allemaal dat soort dingen.
Mm-hmm.
En zeker ook als het om kinderen gaat. Ja,
ja absoluut.
Nou, de brief gaat dus volgende week dinsdag weg. Ik wil je heel erg bedanken voor de toelichting en je verhaal te vertellen. En laten we in godsnaam hopen dat hier een actie opgezet wordt. En dat er, zoals in andere sectoren, men zich beseft dat contact tussen familie en gedetineerden, dat gewoon echt geregeld moet worden, linksom of rechtsom. Ja. Ik heb een broer die is geestelijk gehandicapt, maar eerst van de hele tijd niet gezien en met beeldbellen. Ja, en die vonden gewoon, en toen weer even dat je dus mocht komen. En die mensen hebben gewoon gezegd van ja, we gaan het toch regelen met mondkapjes en anderhalve meter en binnen en buiten. Maar ja, het is gewoon niet draaglijk meer dat ze hun familie niet gewoon kunnen ontmoeten. En
Dat heeft toch veel ergere gevolgen dan je kan voorstellen. Want dan gaan mensen gewoon ook aan de eenzaamheid ook kapot in dat soort instellingen bijvoorbeeld. Ja.
Ja, ik vind het ook vreselijk van het verhaal wat je vertelt over je zoon. Dat ik denk van ja, zo ontzettend belangrijk op die leeftijd dat je gewoon een mannelijk voorbeeld hebt. Je vader die gewoon dingen met je doet en waar je mee in gesprek kan en allemaal dat soort dingen. Ja.
Ja, zeker is het ook.
En als dat niet kan, dan ben je nog heel lang met de gevolgen aan het dealen, zeg maar.
Ja.
Ja. Als je niet uitkijkt.
Ja, het maakt meer kapot dan je lief is inderdaad is.
Ja, zeker.
Ja.
Dan die brandbrief die gaat de deur uit. Als we dit online zetten over een paar dagen, zeg maar. Waar hebben jullie, want ja, Frans is natuurlijk verwoord voor jullie. Maar waar hebben jullie eigenlijk de meeste hoop op als deze brief is aangekomen? Van welke partij verwacht je het meest?
Ja, goede vraag. Ik denk gewoon dat we met z'n allen gewoon bij elkaar hopen dat er iets mee gedaan wordt. Dat het ergens terechtkomt. Desnoods bij iemand van de media. Maar dat er wel, dat de achterblijvers een stem krijgen. En dat we ook echt gehoord worden. En dat dan het balletje misschien gaat rollen. En dat er iets gaat gebeuren.
En Frans, op welke weg heb jij het meeste hoop eigenlijk?
Nou, wel heel erg. Wat jij nu zegt, Dorothee, ik ben het er wel mee eens. Hij gaat uiteraard ook naar de media. uiteindelijk gaat het erom dat het besef indaalt bij de verantwoordelijken dat er echt iets moet gebeuren. Uh-huh. En ik realiseer me hoe ingewikkeld dat is. Hè? Want de groep waar we het over hebben, die heeft ook te kampen met allerlei vooroordelen, ook maatschappelijk. Hè? Dat is niet een groep waarvan iedereen zegt, daar moeten we nou wat voor doen. Maar ik hoop met deze brief dat mensen zich realiseren dat het gewoon medemensen zijn, zoals iedereen. En dat we daar echt wat voor moeten gaan regelen. Dat iedereen daar zijn best voor gaat doen. En dat het niet alleen maar overgelaten worden aan lokale inrichtingsdirecteuren, zeg maar, van wat ze kunnen regelen met het personeel en allemaal dat soort dingen. Maar dat er ook een soort landelijk, ook een soort garantie komt van ja, we gaan, voor iedereen heeft gewoon recht op een bepaald soort behandeling. En dat gaan we ook op die manier invoeren. En ik hoop heel erg over dat overleg. Dat ze ook echt de achterblijvers erbij gaan betrekken. Want niemand wil besmet worden. Niemand wil dat het virus wordt uitgebreid. Dus iedereen is best heel, ook gedetineerden over het algemeen, heel coöperatief in proberen het goed te maken. Maak daar dan ook gebruik van. Maak daar dan ook gebruik van. En praat met elkaar over hoe je het beste kunt organiseren.
Ja.
Oké, duidelijk. Ik wens jou ook heel veel sterkte de komende tijd in deze onzekere tijd nog van wanneer komt er misschien weer iets aan mogelijkheden. En, en ook met het runnen van al je zaken in het gezin. Want het, ga er maar aan staan. Als ik jouw verhaal hoor, dan denk ik, ik heb alleen maar bewondering voor je.
Ja, dankjewel.
Heel veel respect. Heel veel respect. Zeker.
Dankjewel voor je verhaal.
Ook mensen om je heen, zoals je ouders. Ik denk dat
ja, absoluut. Ja.
Okay. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Jullie ook.
Oké.
Dat was het verhaal van Dorothee. We gaan zien wat de brief gaat aanrichten de komende tijd. Ik hoop dat er de nodige aandacht voor is. En dat het ook bij de juiste mensen terechtkomt. Want ik zie dit wel echt wel als een brandbrief, Frans. Ja, dus.
Zeker. Zeker.
Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week dan gaan we bellen, ook via Zoom, gaan we dan praten met Paola Buitelaar. Zij is ervaringsdeskundige en heeft een heel bijzonder levensverhaal. En helpt nu mensen met wat ze eigenlijk aan ervaring zelf heeft opgedaan. Dat volgende week dus. Ja, ook weer bedankt Frans en de luisteraars. Tot volgende week.
En let een beetje op elkaar. Tot volgende week.
Let op elkaar, zeker.
Yes, I'm back home in Huntsville again.